Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldig van hem die is en die was en die komen zal. En van de Heilige Geest voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Schriftlezing voor vanavond is uit de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het vierde hoofdstuk.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust is te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun, maar het woord ter prediking deed hun ginnert, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, en die ze zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, en die zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan en degenen wien het evangelie het eer verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, en die gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jezus hem in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaardigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des merks, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zons. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd.
En laat ons nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen spreken. De Heere grote en barmhartige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die in uw onpeilbaar mededogen en in uw onveranderlijke liefde ons uw heilig woord gegeven hebt. En die naar uw belofte met ons zijn, als we hier samen zijn en met uw heilige geest in ons midden wonen wil. Gij die uw woord wil gebruiken tot bekering van onbekeerden en tot oefening van uw ellendig en arm volk op de weg des levens, opdat hun vertrouwen in u zou gesterkt worden en opdat ze in uw woord hun gang en hun treden zouden mogen vastmaken, opdat hun voet niet uit zou glijden, wil gij ons arme zondaar met het vriendelijk licht van uw genade bijblijven. Want zonder u kunnen we niet gaan. En zonder u vermogen we geen enkele zonde te doden. Zonder u kunnen we niet leven, al kruisdragend achter u aan. Zonder u zijn we een aanstoot voor onze naasten. Maar door uw genade en door uw geest, door de onderwijzingen uit uw heilig woord, zullen we in de gemeenschap met uw dierbare Christus vele vruchten dragen. O gij grote en genadige God, die uw heilsplan ons openbaart en die met uw heilige geest ons bekend maakt de weg des vredes, die er is in het bloed van uw gekruiste Zoon, die nu leeft en aan uw rechterhand altijd voor ons bidt. Geef ons vrijmoedigheid en kinderlijke blijdschap om uw naam aan te lopen, om tot de troon van uw genade met vrijmoedigheid te gaan, om die geopend te vinden in het bloed van Christus, om genade te vinden, barmhartigheid te verkrijgen, om geholpen en gered te worden ter bekwame tijd. Ook als wij vanavond als uw gemeente zijn samengekomen in dit uw bedehuis, dan smeken we van u, wil uw woord zegenen. Wil gij het zelf in onze harten inbrengen. Wil het als het levendmakend zaad gebruiken om ons te wederbaren tot een nieuw leven. Om ons dat leven te schenken wat nimmer meer vergaat. Wil u het gebruiken om ons aan elkaar te verbinden. Opdat we in deze bange dagen als één kerk van Christus zouden mogen staan tegen het woede van de antichrist. Tegen de vijanden die ook in de kerk rondsluiten. Tegenover de verdorvenheden van ons hart. Die ons zo menigmaal van het rechte spoor doen afdwalen. Grijp gij ons dan bij de hand en leid u ons dan naar uw beloftenissen in het midden van de paden des rechts. Heere, wil u genadiglijk onze zonden vergeven. De zonden die we ook in de afgelopen week tegen u bedreven hebben. De zonden van huis en van hart. Wil u ze voor uw rekening nemen. Wil ons de vrede weergeven die er in u is. Bedek u al onze overtredingen in het reinigend bloed van Christus. Ga ons niet voorbij, o Vader, maar zie ons aan in hem die aan uw rechterhand is. Gij die het geroep van de jonge raven hoort, gij die nooit versmaat de stem van het hart, dat schreeuwt tot uw vlucht. Gij die u betoont een helper te zijn in alle nood, die onze smart kan verdrijven en die ons verlost van de boze. Opdat we zo achter u zouden aanstappen op het smalle pad des levens. Naar de plaats waar geen zonde, waar geen droefheid en geen rouw en geen gekrijt meer zijn zal. Waar gij al onze tranen van onze aangezichten zal afwissen. Waar de eerste dingen zijn weggedaan. Waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wacht. Waarop de rechtvaardigen zullen wandelen voor uw aangezicht. O, doe ons in dat blij vooruitzicht dit aardse tranendal doorwandelen. Met ons hart aan u overgegeven. Met onze wil onder uw wil gebogen en in uw wil verslonden. Heere, wil u zo zijn met ons. zoals we hier voor uw heilig aangezicht gekomen zijn, wil ons merkelijke zegeningen geven, dat we vanavond in ons hart zouden gevoelen, die werkingen van uw heilige geest, in de ontsluitingen van die kanalen van uw eeuwige liefde, in Christus uw lieve Zoon, opdat we met onze ellende en met onze armoede, met onze geestelijke onvolmaaktheden, met onze zonde en met onze zorgen, bij u zouden schuilen. Op u verlaat zich toch de aarde. En gij zijt geweest een helper van de wees. Gij hebt nooit ons gebed gehoord op zij. O grote God, gij betoont het. Wil ook in ons alle levend waar maken deze ellendige riet en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden, wat dan bij de mens onmogelijk is, o groot ontfermer, dat doet gij waar worden, opdat u hier klimmen uit het stof, opdat wij met beschaamdheid aan uw voeten zouden nederzinken en het uitroepen, mijn God, u zou ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Heere, zo mocht u ook vanmiddag met ons willen zijn. Wil het hart van ons en van onze kinderen openen. Opdat er plaats kwamen voor de openbaringen van Sions koning. Dat u ook in ons aller harten die enige borg en die gezegende zaligmaker wilde bekendmaken. Opdat we in hem onze vrede en onze toevlucht zouden vinden, om door hem uw vriendelijk aangezicht te mogen aanschouwen en te leven uit zijn middelaarsverdiensten. Wil uw volk in al hun armoede nabij zijn, wil ze sterk in al hun levensnood, wil u ze oprichten die neergebogen zijn, wil u troosten het hart dat schreien tot uw vlucht. Heere, wil u zijn met al degenen die met ons niet konden opkomen, die thuis mogen meeluisteren. Geef u ze een zegen, de oude vandaag. Wil u ze zelf door uw goddelijk onderwijs de weg eens banen tot u, die op u hopen, die naar uw huis zien, die uw komst verwachten met een sterk verlangen. Ge zult niet beschamen de hoop van uw ellendigen, maar die nog vreemdeling zijn van u, die nog voor eigen rekening de grote eeuwigheid tegemoet reizen, roep u ze eens een halt toe, bekeer u ze tot u, ook door de middelen die gij ons nog gegeven hebt. Geef ons een dankbaar hart, opdat we ook verder met onze noden bij u zouden schuilen. Heere, gij hebt ook wel gedaan ons land en volk. Als gij ons op deze dag doet gedenken, hoe dat gij ons voor 18 jaren onder de macht van de tirannen, onder het hel sadistisch geweld van de vijand, ons verlost hebt. Gij hebt ons weer in vrede doen wandelen. Gij hebt ons weer als eigen volk en land een plaats gegeven. Heere, doe ons toch tot uw wederkeer. Laat Nederlands volk Sions koning te voet van. Heere, we zouden er zo blij mee zijn. Als er eens een opwaken was in ons vaderland. Als het eens gezien werd op alle terreinen des levens. Dat er een erkennen kwam van uw weldaad. Van uw zegeningen die gij ons geschonken hebt. Ach, u zijt er een machtig God toe. U spreekt, het is alles afhankelijk van uw geest, maar die is dan ook een almachtige geest. Die is een geest die werkt, waar wij het niet meer durven verwachten, nog durven hopen. Daar is er die geest die gesloten deuren opent en die harde harten verbreekt. Heere, wil gij ons vorstenhuis gedenken en onze geliefde vorstin. Wil gij bedenken aan al degenen die met haar land regeren, ook in de provincie en in de gemeente en ook in deze gemeente. het hoofd van de gemeente en degene die hem terzijde staat. Geef ze alle aan uw woord verbonden de gemeente te mogen besturen, opdat uw kerk een stil en gerust leven zou mogen leiden. Wil u zij met al de arbeid en liefde aan uw gemeente besteed, op school en catechisatie. Geef u het hoofd van de school en het personeel uw onmisbare hulp te mogen ervaren. Laat ze steeds kracht mogen putten uit uw dierbaar woord, om de vaak moeizame weg te mogen voortzetten en te mogen zien op u die gezegd heeft: zaai u zaad in de morgenstond en trek uw hand des avonds niet af. Werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Heere, wil ook zo met uw heilige geest zijn bij onze jongens die in Slans dienst zijn, die vandaag misschien in de kazernes of legerplaats in eenzaamheid verblijven. Wil u hen ondersteunen en bewaren in de eenzaamheid van tegen u te zondigen. Bewaar ze bij uw getuigenis, doe ze uw ere, ook in het leven wat ze daar te lijden hebben. Heere, wil ook zijn met de noden van uw ganse kerk. Zegen u het werk der zending. Gedenk aan onze broeder op Nieuw-Guinea en alle moeilijke omstandigheden. Vergeet hem niet. Laat zijn arbeid voortgang mogen hebben. Wees met al degenen die hem helpen. En ook met al uw knechten op het zendingsveld. Betoon het, Heere, dat gij het vervult door hun arbeid. Dat de aarde vervuld wordt met de kennis des Heeren. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Wees ook met hem uw knecht, die ook in deze uur uw woord voor deze uw kudde wenst te ontvangen. Heere, wil gij ons bijblijven? Wil gij ons hart verwarmen? Wil zelf onze ziel bewegen door de innerlijke bewegingen uit uw barmhartigheid, opdat we zo, gelijk gij eenmaal gesproken hebt, zouden mogen getuigen van de liefde God des Vaders, die is in Christus Jezus, door de werking van de Heilige Geest. En wil u dan al onze zonden maar wegnemen, en wil u het onze maar genadiglijk bedekken, en rijdt u dan zelf maar in, o grote koning, opdat u hier klimmen zou uit de stof, en onze ziel verzoend zou worden met God door het reinigen bloed van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen nu van Psalm 6, het eerste, tweede en negende vers.
Thank you.
gemeente aan de orde van behandeling is de zesde zondagsafdeling van onze Heidelbergen catechismus. De vragen 16, 17, 18 en 19 met hun antwoorden. Vraag 16 vraagt ons: waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En het antwoord zegt: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet konde voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Vraag 17. En het antwoord zegt: opdat hij uit kracht zijner Godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zouden kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zouden kunnen verwerven en wedergeven. Maar, zo vraagt vraag 18, wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? En dan zegt het antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomene verlossing geschonken is. Vraag 19 vraagt: waaruit weet gij dat? En het antwoord zegt: uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. In deze zondagsafdeling wordt de middelaar Gods geopenbaard als de gave des Vaders, gekend in zijn nature, aangenomen met al zijn verdiensten en geopenbaard in zijn heilig woord. De middelaar als de middelaar Gods en der mensen als de gave des Vaders, gekend in zijn nature, aangenomen met al zijn verdiensten en geopenbaard uit zijn heilig woord. We zijn bezig aan het stuk van de mensenverlossing. Nadat rondom alles ontvallen is waar we het oog op gevestigd hadden, rondom ons gezien, naar de engelen, naar de dieren, of zij met hun bloed, of zij als geesten voor ons konden betalen, en het is ons alles uit de hand genomen. Nee, wat het antwoord. Want God wil aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En er is geen bloot schepsel die de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen kan en andere mensen daardoor kan verlossen. Toch is er aan het eind van de vorige zondagsafdeling als het ware een vraag gesteld die niet alles afsneed en dichtmuurde. Daar is een vraag gesteld: is het dan mogelijk dat we misschien door een ander kunnen betalen? Is het mogelijk dat er in de hemel of op de aarde iemand gevonden wordt die voor ons aan Gods gerechtigheid genoeg zou kunnen doen? En wat zou dat dan voor een middelaar of een verlosser moeten zijn? En toen was het antwoord: zulke die waarachtig rechtvaardig rechtvaardig mens is, maar die daarbij ook een eeuwig, onveranderlijk, sterke God is, opdat hij de toren Gods tot het einde toe zou kunnen dragen en dan andere mensen zou kunnen verlossen door zijn borgstelling. En u begint vanzelf deze zondag te vragen, maar waarom moet dat dan zo? Waarom moeten wij nu een middelaar, een verlosser hebben die een waarachtig mens moet zijn, dus geen engel en geen dier, maar een waarachtig mens met lichaam en ziel, maar ook een rechtvaardig mens, dus een mens die in een rechte verhouding tot God staat, die vaardig is tot Gods gerechtigheid en ook bekwaam tot Gods gerechtigheid te naderen. Wel nu zegt de onderwijzer, dat moet, omdat de rechtvaardigheid van God zulks vorderde. Die rechtvaardigheid Gods die vordert dat een mens voor een mens gestraft zal worden. God laat geen borgstelling toe van derde. Ik heb gezondigd en ik moet aan Gods gerechtigheid genoeg doen. In mijn menselijke natuur of in de menselijke natuur van een ander, maar dan toch zo dat die ander met mij één is. Die ander, dat moet een deel zijn van mijn vlees en bloed. Dat die moet gemeenschap hebben aan mij, mens. Uit het menselijk geslacht. Dat staat er eigenlijk in het antwoord. Gods rechtvaardigheid vorderde dat. Dat de menselijke natuur die gezondigd had. Voor de zonde betaalde. En het tweede deel. Als die mens zelf zondaar is. Dan sluit dat dus alle betaling voor anderen uit. Omdat hij dan dus eeuwig voor zichzelf zou moeten lijden en de straf zou moeten dragen. Dus het moet zijn een rechtvaardig en dus ook een waarachtig mens. Daarmee worden wij niet ontoerekeningsvatbaar verklaard, al laat God borgstelling toe van een ander mens in onze plaats. Nee, zo gaat het in de rechtszalen Gods niet. Voor die goddelijke rechtbank gedagvaard is er niemand ontoerekeningsvatbaar. Dan worden we voor God allemaal voor vol aangezien. En dan oordeelt hij ons allemaal als kind, als jongen, als meisje, als man en vrouw naar zijn heilige wet. En ook al zouden we naar aardse maatstaven de volkomenheid van ons verstand missen, voor zover dan ons verstand nog volkomen is naar de zondeval, dan zal God toch naar die heilige wet met ons handelen. Want ook dat wij geen volkomen verstand zouden hebben, is een gevolg van onze zonde. Van onze val in Adam, van de verbreking van het werkverbond. De dood die gaat door in ons, maar ook in ons zaad. Maar zie, nu is dit de lichtende ster, nu is dit de lichtglans van het evangelie. Die stelt ons alle schuldig in Adam, alle verloren in het verbroken werkverbond. Maar nu gaat God ons openbaren in deze zesde zondag dat er een ander verbond is, dat er een ander verbondshoofd is en dat nu zij die in Adam verloren zijn, dat nu zij die achter dat verbondshoofd voor eeuwig van God zullen verstoten worden, in een ander verbondshoofd kunnen en zullen gerekend worden. Voor zover ze in dat verbondshoofd geloven. Dus, nu houdt alle tegenspraak op. Nu houdt het op dat we zeggen zouden, kunnen zouden zeggen, Waarom heeft de Heer ons in een verbondshoofd geschapen? Waarom doet hij ons de zonde van Adam erven? De erfschuld en de erfsmet. Is dat niet onrechtvaardig voor God? In de vorige zondagen hebben we gezien dat het niet onrechtvaardig is. Maar tot meerdere bevestiging daarvan zeg ik u nee. Want zie nu die andere zijde. God heeft ook zijn kerk verbondsgewijze verlost in Christus Jezus. En hij heeft borgstelling toegelaten door Jezus Christus. Als hij ons vlees en bloed zou aannemen en onze een zou worden. Wel nu, dat heeft hij gedaan. Hij is gekomen in de volheid des tijds als onze broeder naar het vlees. Hij is gekomen net zo hulpeloos als u en ik. Is hij op aarde geboren. Is hij neergelegd in de grootste versmaadheid en vernedering in de kribbe. Daar ligt mijn vlees en bloed. Daar ligt ons gelijke. Daar ligt God die tevens onze een is. Hij is bij de mensen komen wonen. Hij is één van ons geworden. Hij is één geworden, wel niet uit het verbond zoals Adam voortgesproken, maar dan toch als het zaad der vrouw die ons waarachtig vlees en bloed heeft aangenomen. En als hij daar dan ook straks wandelt op de aarde als kind, dan wandelt hij als onderin. En als hij straks de gehoorzaamheid betoont aan zijn vader en aan zijn moeder en aan God zijn hemelse vader, dan doet hij dat als onderin. Dan doet hij dat als de laatste Adam die in onze plaats de wet volkomen onderhoudt. En als hij straks gaat lijden, of dat mag ik zo niet zeggen, want de lijden begint bij zijn geboorte, maar als het lijden zich toespitst aan het eind van zijn leven, en als de volle last van de toren God steeds meer op hem drukt, en als hij eindelijk zijn bloed stort, dan doet hij dat als onze eed. Dan stort hij ons bloed. En dan leidt hij in onze ziel. Dan leidt hij smart en smaad naar ziel en lichaam. En als hij dan eindelijk sterft en de geest geeft, dan sterft hij als onze een. Als waarachtig mens gaat hij de dood in. En die borgtocht, die wordt door God aanvaard. Ook maar alleen die borgtocht. Zo ziet de wereld geen waarde in hem. Zo hebben de Joden hem niet willen kennen. De Joden hebben hem niet willen kennen als hun er een. Zij wilden hem niet herkennen wanneer hij daar door Jeruzalem straten trok en het predikte de mussen hebben nesten en de vossen hebben holen. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij zijn hoofd kon nederleggen. Dan hebben ze hem niet willen aanvaarden als zulk een koning die geen gedaante had en die geen heerlijkheid had. Waarom niet? Omdat ze met van hun zonde geen smart en last hadden. Omdat ze niet gelijk de onderwijzer ons geleerd heeft in de eerste 5 zondagen. Omdat ze niet aan alle kanten gezocht hebben naar een middel ter verlossing om de welverdiende straf te omgaan. Zij zijn niet in het nauw gekomen. Zij wisten niet. Ze hebben het kunnen weten. Maar zij wisten niet dat God een heilig God was. Die met dat bloed van hun bokken en stieren. En met hun offeranden en hun tiende. Geen genoegen nemen kon. Maar die werkelijk het bloed van de mens eiste. Die tegen hem gezondigd had. Maar die. Zulke ontfermer. Waard gij mij, ja, zo is Christus een waarachtig, een rechtvaardig mens geworden. Ook een rechtvaardig mens vanzelf. Het was niet genoeg dat hij waarachtig mens was. Hij moest ook vlekkeloos zijn. Nimmer mocht hij één stap terugwijken in het vervullen van de geboden. Nooit mocht hij weigeren wat de Vader hem op de hand gezet had. Maar dat heeft hij dan ook niet gedaan. O, wees gerust, gij allen, die met de last van uw schuld hier over de aarde tos, die topt op de weg des levens en het licht maar niet in het oog kan krijgen. Gij die geen helper hebt, die hongert en die dorst, die bekommert over deze wereld gaat, wees gerust, ik mag u het nu al zeggen, aan hem is geen vlek geweest. Mens nog duivel heeft aan hem één vlek gevonden. Judas moest zelfs van hem getuigen. Ik heb een verraden, onschuldig bloed. Judas, het kinderhel, heeft in onze Jezus geen vlek gevonden. Hij is als dat reine offerlam afgezonderd van de kudde. En hij is door de Vader gekeurd en door de duivel gekeurd. En niemand heeft één vlek aan hem gevonden. Hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Maar als hij dan rechtvaardig is, kan hij ook de wet onderhouden in onze plaats. Zal hij aan Gods gerechtigheid genoeg doen, de toren Gods geblust worden in zijn doen der wet. En wanneer hij straks zijn bloed geeft op de kruistop van Golgotha, dan zal dat heilig bloed zijn, dan zal dat onschuldig bloed zijn, wat gevloeid is voor onze zonde en wat uitgestort is om onze overtredingen. Dan zal die ook daarin betonen onze waarachtige borg en zaligmaker te kunnen zijn. Doch we weten en we doen het bewust, we lopen een weinig vooruit op hetgeen de onderwijzer ons nader gaat ontvouwen. Want zo vraagt hij, waarom moet hij nu tegelijk ook nog de God zijn? Is het niet genoeg wanneer hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zou zijn? En dan zegt hij, hij moet ook waarachtig God zijn. Want stel dat hij nu gelijk hij geweest is, rechtvaardig en waarachtig mens zou zijn, zonder meer. Dan zou hij wel borg kunnen zijn voor ons. Maar dan zouden wij als we sterven toch die borgtocht van hem niet in ontvangst kunnen nemen. En waarom niet? Wel, dan zou hij als borg eeuwig hebben moeten lijden voor anderen. Dan zou dus aan zijn straf nooit een einde gekomen zijn. Want een mens kan in een korte tijd de oneindige straf niet dragen. En daartoe moest hij nu God zijn. Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Er staat niet opdat hij in zijn godheid de last van de toren Gods zou kunnen dragen. Want hij heeft niet als God geleden, maar hij heeft als mens geleden. Hij heeft geleden, om het nauwkeuriger te zeggen, als de Zoon van God, maar in zijn menselijke natuur. Daarom staat het ook zo schoon, hij heeft uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid gedragen. Dus uit kracht van zijn godheid. Dat wil dus zeggen, ondersteund die godheid vloeide in zijn lijden. En ondersteunde zijn mensheid zo, dat hij in een korte tijd die oneindige toren van God kon wegdragen. Ten einde toe kon dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en medegeven. Dat sluit dus in wat ik straks zei. Wanneer hij enkel mens geweest zou zijn, dan zou hij eeuwig hebben moeten lijden voor een ander. Dan zou er dus nooit een tijd gekomen zijn dat hij ons nu uit zijn verhoging wanneer hij van zijn lijden verlost zou zijn, zijn gerechtigheid zou kunnen schenken. Maar, nu dat hij God en mens was in enigheid des persoons, kon hij in een korte tijd die vreselijke toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht in een korte tijd wegdragen. Voor eeuwig wegdragen. En wanneer hij die toren had weggedragen, zou hij als de middelaar, als de bedienaar van het verbond komen. En zou die ons het leven wedergeven. Hij heeft dus het leven niet alleen verworven, maar hij heeft ons het leven ook wedergegeven. Zie, dat hebben we nu nodig. Want ach, al stond bij het Oude Testament het vat vol met bloed, de gouden offerschaal vol met bloed, maar als de priester niet kwam om het bloed te sprengen op het hoofd van de schuldige, dan bleef zo'n man onschuldig. Hij kon zelf wel een lam slachten. Hij kon zelf wel een os slachten. Hij kon zelfs wel emmers en tijlen vol met bloed opvangen. Hij kon zichzelf wel baden in dat bloed. Maar dat had voor God geen waarde. Dat had geen enkele waarde. Maar nu die enkele druppels bloed door de priester gesprengd op die zondaar, zie, dat bezegelde de reiniging van zijn zonde door de genade van Christus. Natuurlijk niet dat bloed van die bok of van dat offerdier, dat weet u nu onderhand wel. Maar dat was het zinnebeeld. Dat bloed door de priester gesprengd, dat had de reinigende kracht, niet in zichzelf, maar als betekenende kracht. Bloed van de Heer Jezus Christus. Wel nu, zo ook die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Wij kunnen in verwondering die gerechtigheid aanschouwen. We kunnen zijn liefde bewonderen. We kunnen zijn offer aanschouwen. Maar als die reinigende kracht in ons hart, als die besprenging door de priester gemist wordt in ons leven, dan hebben wij de troost niet van. Maar zie, Christus is niet alleen een borg die de dood is ingegaan, een zaligmaker die het leven verworven heeft, maar hij is waarachtig God om, wanneer hij gestorven zou zijn als mens, ook weer op te staan en dan die verworven gerechtigheid ons te schenken en het ons weder te geven staat. Maar zo zegt de onderwijzer, nu maakt u me toch wel nieuwsgierig. Nu prikkelt u toch wel al de gedachten die in me zijn. Nu voelt u me toch wel opletten, want, ach ja, wij weten wat er komt. Maar deze zondaar, die in de vorige zondagsafdelingen bekendgemaakt is, als een mens die zijn God kwijt was, als een zondaar die de weg niet meer wist, als een hulpeloze die achter zich het verloren leven zag en voor zich een eindeloze eeuwigheid en boven zich een rechtvaardig en een heilig God, en die zegt, o, waar nou heen? Waar nou heen met een last, met zulke last van zonde en van plagen? En deze man die hoort, ja, daar is een verlosser, daar is een middelaar, iemand die waarachtig rechtvaardig mens en tevens de eeuwige God is. Ach, misschien zegt hij, is dat mogelijk? Wij merken zoiets in het eerste woord van vraag 18, daar staat maar, wie is deze middelaar? Het is alsof hij zeggen wil, is dat dan echt mogelijk? Kan ik dan van mijn schuld verlost worden? Is er dan zulke wondermens in deze wereld, die mens is en die nogthans sterker is dan alle mensen, ja, die de waarachtige God is? Ja, dit is het geheim waar de engelen begierig waren in te blikken. Dit is het geheim wat God geopenbaard heeft, wat in het hart van een mens niet is opgekomen. Nooit zal een schuldig zondaar die Christus in het oog krijgt, nooit zal een verloren mens opblikken tot die middelaar Gods en der mensen, tenzij hij van God uit de hemel geopenbaard was. Door zijn woord en door zijn geest. O, hier roept die verlegene uit. Maar wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Zijn ziel is tot de uiterste spanning gekomen. Is er dan nog verlossing? En dan schreeuwt de onderwijzer het uit. Dan is het een klaroenstoot die klinkt. En zonder omwegen spreekt hij. Het is onze Heere Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. En tot een volkomen verlossing geschonken is. Dan zwaait de deur van Gods genade aan alle zijden open. En predikt hij ons zonder omweer die ene naam die, in de hemel, die onder de hemel gegeven is. Zonder omwegen zegt. O, wanneer hier het door schuld besef getroffen en verslagen hart knielt voor God. Wanneer hier het hart schreeuwt zegt. Heere, ik heb het verknoeid. Ik heb het verdorven. Ik heb het verzondigd. Ik weet niet meer hoe verlost was. Wanneer Jozefs broeders dan in zulke mismoedigheid staat voor het aangezicht van Jozef. Wanneer hun hart verslaat en zeggen, ja, dat heb je er nou van. Dat hebben wij er nou van. Dat is ons verdiend loon. Omdat we eertijds onze broeder aan de heidenen hebben overgeleverd. En als Jozef dat hoort, als hij die schuldbekentenis hoort van het door droefheid verslonden hart, dan kon Jozef zich niet langer bedwingen. Maar dan riep hij uit, doe alle man van voor mijn aangezicht uitgaan. En er was niemand toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. O, dat hart van Jozef, wat bleef reeds al lang ontstoken over zijn verloren broed. Maar hij mocht zich niet openbaar, opdat de heerlijkheid van Jozef liefde te luisterrijker zou geopenbaard worden. Maar als Jozefs broeders dan ook wederkeren met schuld besef getroffen en verslagen harten, dan scheurt hij ook van in een ogenblik alle beletselen die er staan tussen hem, de onderkoning van Egypte, en tussen zijn arme broeders die uit broodsgebrek met een schuldig hart tot hem kwamen, dan scheurt hij alle beletselen van heen. En dan openbaart hij zich in de heerlijkheid van zijn broederschap en roept het hun toe in een juichkreet. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Zo was het met de verloren zoon. Nadat hij tot zichzelf gekomen was en zei, ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. O, eer hij zijn schuldbelijdenis aan het eind gebracht had, nam de vader hem in zijn arm. En zonder enig verwijt heeft hij het hem toegeroepen. Haal het beste kleed. Doe hem de ring aan zijn vinger. Schoenen aan zijn voet. Want deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren. En hij is gevonden. Ze zijn weder gekeerd tot God en o mijn geliefden. Wanneer ons onschuldig hart. Wanneer ons door de zonde bedroefd gemoed voor God daar. Wanneer we het bekennen, in waarheid bekennen, ik heb tegen u alleen gezondigd. Ik ben er de oorzaak van geweest, dat u naam om mijnentwil gelasterd werd. Maar ik kom tot u gevlogen, zie dan schuurt zich het hart. Van die grote Vader in de hemel, die ons lief had, ook toen wij nog leefden in de zonde en in de misdaad. Want de liefde van God is veel ouder als onze liefde tot hem. En daarom die meerdere Jozef, die meerdere vader van de verloren zoon. Hij heeft uitstaan zien. Hij heeft staan wachten. Hij heeft staan verlangen naar de komst van zijn zoon. Zal hij dan niet op het eerste gerucht zijner droefheid zijn liefde hart ontsluiten? Hier zien we, ik zeg zonder omweg, waar het schuldig hart buigt voor God, daar klinkt het, daar is een weg. Onze, onze, zegt hij. O, wat slaat de taal van de catechismus hier om. Het is eerst vrij leerstellig. Zo precies te vragen, moet hij nou wel een rechtvaardig mens zijn? Moet hij nou wel een mens zijn? Moet hij nou wel God en mens zijn? Je zou kunnen zeggen, dat is wat droog. Dat is wat dor. Dat is allemaal wat theologisch, wat leerstellig. Alhoewel het niet zo is, je zou het er misschien van kunnen maken. Maar hier slaat dan toch wel de onderwijzer om in een warme toon. Hier slaat dan toch zijn onderwijs om in een heel andere toon. En hier roept hij het uit. Uit het binnenste van zijn bewogen hart. Onze, zegt hij. O zondaar, het is onze Heer Jezus Christus. Dan gaat deze onderwijzer naast die zondaar staan. Dan gaat hij naast die verloren zoon staat, dan gaat hij naast die broeders van Jozef staan. En dan zegt hij, ik ben Jozef, uw broeder. Ik ben uw een. Ik ben ook een zondaar, gelijk als gij, zegt de onderwijzer. Maar ik heb de zaligheid gevonden, uit genade in hem. Het is onze Heer Jezus Christus. Hij is de zaligmaker der wereld. Hij is gegeven als onze zalig maakt. O Boston, hij zegt het zo nadrukkelijk. Hij is in de schenking des vaders, de zaligmaker der wereld. Nooit zal een mens behoeven te zeggen, daar is voor mij geen zaligmaker geweest. Dan zal God zeggen, ik heb mijn zoon gegeven als een zaligmaker der wereld. Die tot deze zaligmaker niet komt, die gaat verloren. Niet omdat er voor hem geen zaligmaker was, maar omdat hij dacht zonder deze zaligmaker voor God te kunnen bestaan. Maar hij is onze zaligmaker. In de volgende zondag zullen we wel horen dat niet alle mensen door Christus zalig zullen worden, gelijk ze in Adam verdoemd zijn geworden. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid en al geweldaden aannemen, maar daarover een volgende zondag. Dat onderscheid maakt hier de onderwijzer nog niet. Hij ontsluit hier voor het schuldig hart, voor een bedroefde gemeente, voor een hongerig hart, de volle rijkdom van Jezus Christus. En hij roept hier van de tinnen des tempels uit, daar is een zaligmaker. God heeft de hemel gescheurd. Hij is nedergekomen en het is onze, onze Heere Jezus Christus. Hij is niet voor de engelen. Hij is niet voor de duivelen. Maar hij is voor ons. Hij is in ons vlees en bloed gekomen. Hij is onze Heer. Dat wil zeggen, onze koning. Door hem regeren de vorsten en oefenen de rechters, de rechters gerechtigheid. Hij is de Heer die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Hij is onze Heere Jezus. Jezus. Straks in de volgende zondagen wordt hier apart over gesproken. Dus in het kort. Jezus. Zalig maken. Ja, dat hebben wij nu net nodig. Zalig maken. Iemand die verlost van het grootste kwaad. En die brengt tot het hoogste goed. Een zaligmaker. Wij hebben niet meer genoeg als iemand aan iemand die ons de helpende hand biedt. Wij hebben niet meer genoeg aan iemand die ons nog wat leiden wil in het pad des rechts. Maar wij hebben iemand nodig die helemaal in onze plaats gaat staan. Die niet alleen in de toekomst ons leidt, maar die ook ons vorig leven voor zijn rekening wil nemen. Die niet alleen ons leven vernieuwt, maar die ook onze gemaakte schuld wegneemt. Wel nou, zondaar, dat doet nou Jezus, de van God gegeven Jezus. En het is zijn liefste werk. Hij gaat heden nog de straten van Vlaardingen door, gelijk hij eenmaal door de straten van Jeruzalem ging. Hij gaat nu nog de landschappen van Nederland door, gelijk hij eenmaal ging over de heuvels en door de dalen van Galilea en gans Palestina. En het is zijn liefste werk om vrede, om blijdschap, om geloof, om barmhartigheid, zachtmoedigheid, genade en matigheid te oefenen in het midden van zijn gemeente. O, zijn hart is warm. Zijn huis is groot. Hij heeft het gezegd, kom tot mij. O, alle gij die vermoeid en belast zijn, door welke oorzaak dan ook, zalig maken, bearbeid door de Heilige Geest, of niet, als je maar vermoeid en als je maar belast bent, als je de schuld van je ongerechtigheid maar ziet, als je verloren leven maar voor hem kent, dan staat hij gereed. Dan staat die meerdere Jozef, dan staat die grote vader gereed om het verlorene terug te ontvangen. Want zijn naam is Jezus, daarmee is hij van de Vader genoemd en aan ons gegeven om onze zaligmaker te zijn. Ja, hij is onze Heere, Jezus Christus. Hij is de van de Vader gezalfde. Ach, mag ik het eens heel sterk uitdrukken. Jezus zou zijn Vader ongehoorzaam zijn, wanneer hij onze profeet niet was, als wij aan hem riepen, als we verstandeloos aan zijn voeten nederliggen. Als wij geen wetenschap meer hebben om zalig te worden, dan zou hij ontrouw zijn aan de opdracht van zijn Vader, wanneer hij me niet hoort. O, moogt ge in dit geloof wel eens pleiten. Pleiten voor God. Pleiten aan de voeten van Jezus Christus. Moogt ge het zo wel eens zeggen voor zijn aangezicht. Heere Jezus Christus, ge zijt van de Vader gegeven om mijn zaligmaker te zijn. Want uw woord zou liegen wanneer ge mijn wijsheid niet, mijn verstand niet verlichtte en mij tot wijsheid was. Ge zijt er van de Vader toe aangesteld. Ja, hij zou ontrouw zijn aan de opdracht, aan de aanstelling van de Vader, wanneer hij mijn schuld niet wegnam, wanneer ik met mijn schuldig hart tot hem vluchtte. Want hij is de priester van God gegeven, diens bloed reinigt van alle zonden. Hij zou ontrouw zijn aan de opdracht zijns Vaders, wanneer hij me niet wilde verlossen uit de tirannie van het van de macht der duisternis van de Satan, want zijn naam is Christus, gezalfde de koning om te verlossen, te beschermen, te bewaren, te leiden naar Gods raad en dan op te nemen in Gods heerlijkheid. Zie je de fontein van zaligheid geopend in onze Heere, Jezus Christus. O, we beseffen het, we kunnen er maar van stamelen. Maar we zouden het u toe willen roepen, zondaars, kom dan, kom en zie. En dan zult ge duizendmaal meer in hem vinden, als wij van hem kunnen zeggen. Dan zult ge zijn barmhartigheid en zijn liefde, dan zult ge zijn genade en zijn trouw bevestigd vinden in het komen tot hem. Nu zegt hij, hij is ons van God, tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en eindelijk tot een volkomen verlossing geschonken. In deze drie woorden, daar ligt het beeld van God in verklaard. Wij hebben als kind al geleerd, het beeld van God, dat bestaat in kennis, in toestemmen. En in, het beeld van God staat, dat bestaat in wijsheid, in rechtvaardigheid en in heiligmaking. We kenden God, we waren rechtvaardig voor God en we waren heilig voor God. En nu is Christus weer gekomen tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Door hem krijgen we het beeld van God weer terug. Wijsheid. Er staat niet alleen dat Christus wijs is en dat hij ons daarin raden kan, maar er staat dat hij ons van God gegeven is tot wijsheid. Dus het is niet alleen dat we tot hem mogen gaan en zeggen, Heere, geef me toch wijsheid op dat, maar hij is ons gegeven tot wijsheid. Dat wil nog meer zeggen, tot wijsheid voor God. Dus dat wil zeggen, God ziet nu voortaan Christus aan als onze wijsheid. Wij weten het dikwijls niet. Wij dwalen dikwijls. Wij zijn dikwijls het rechte spoor bijster. Maar dan zegt God, ik zie u aan in de wijsheid. Ik zie u aan in Christus. En in hem is geen dwaling. Hij begrijpt mij niet verkeerd. Hij wandelt nooit op zijn wegen. Hij is uw wijsheid voor mijn aangezicht. Maar hij is ons ook gegeven tot rechtvaardigheid. Tot rechtvaardigheid. Alle gerechtigheid zijn we kwijt. We zijn niet meer vaardig tot het recht. We kunnen ook nooit meer in een rechte verhouding tot God komen. Maar zegt onderwijzer hij. Hij is onze rechtvaardigheid. Bij God. Als God zegt, zondaar, gij hebt tegen mij overtreden, dan treedt Christus tussen en dan zegt die Vader, het is mijn bloed, reken het er niet toe, ik heb genoeg gedaan. Zo is die onze rechtvaardigheid voor God, maar hij is ook tot onze heiligmaking, aan ons gegeven. Niet alleen onze heiligmaking voor God. Dus sommige mensen die menen dat zo, die zeggen, ach ik heb alles in Christus en nu komt het er niet op aan hoe dat ik leef. Nee, hij is tot heiligmaking gegeven. Hij is tot heiligmaking, dat wil dus zeggen dat hij onze zonden bedekt voor God en met zijn rein leven ons onrein leven bedekt. Maar dat hij ook in ons komt wonen door zijn geest en ons steeds heiliger maakt, hoewel de uitnemendste, de allerverst gevorderde, moet zeggen, ik heb maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Niet dat ik het al reden verkregen heb, of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Ik heb er zo'n betrekking naar. Ik zoek het zo. Ik hoop er zo op. Ik wacht erop. Ik strijd erop, zo is die onze heiligmaking voor het aangezicht van God. En tot een volkomen verlossing. Tot een volkomen verlossing. Ach, dat ligt eigenlijk al in die wijsheid en in die rechtvaardigheid en in die heiligmaking. Want dat is onze verlossing, dat ons verstand verlicht wordt. Want zodra we in de gemeenschap met Christus gebracht worden, in de waarachtige wedergeboorte, krijgen we nieuw verstand. Dan worden we verlost van de tyranniserende macht van de zonde. Dan gaan we zien dat er een weg is. Een weg tot God. Een weg om van de zonde bevrijd, verlost te worden. Dan gaan we zien dat de weg door dit aardse dal een weg van zonde, van schuld is. Een weg die ons smart. Wanneer die gerechtigheid van Christus, die rechtvaardigheid, ons toegerekend wordt in de wedergeboorte, dan worden we wezenlijk door God vrijgesproken in de vier scharen van Gods gerechtigheid. Dat is eigenlijk al onze verlossing. En wanneer we in beginsel in Christus geheiligd worden en hij onze heiligmaking wordt, dan worden we verlost in beginsel van de smet van al onze zon, zodat er staat dat degene die uit God geboren is, niet zondig. En tot een volkomen verlossing. Misschien doelt de onderwijzer hier ook, dat hij tot een volkomen verlossing, tot het einde van alle verlossing gegeven is. Wat ziet op de verlossing wanneer we gaan sterven om eeuwig te leven? En wat ziet op de verlossing waarmee we verlost zullen worden in de dag van Gods gericht. Wel nu, dat is een grote zaak. Hier hangt onze eeuwige zaligheid aan. Natuurlijk gaat dan ook de onderwijzer vragen. Maar hoe weet je dat nu? Natuurlijk, wanneer wij een erg droeve boodschap horen in de gemeente, dan is onze eerste reactie, is echt. Van wie heb je dat gehoord? Wie heeft het gezegd? En als we zeer blijde tijding horen, dan is het eerste wat we vragen, is het echt waar? Van wie weet je dat? Daar is toch zoveel aan gelegen immers. We moeten toch weten, we moeten weten dat het zeker waar is. En naar de mate dat we er zelf belang bij hebben, willen we ook de bron weten waar het uit voorkomt. Nu dan kunt u toch wel begrijpen, als hier nu onze eeuwige zaligheid op het spel staat, dat we dat niet zomaar op losse schroeven mogen aannemen. Dat ieder dat zomaar niet geloven moet omdat een ander het zegt. Nee, dan vraagt de onderwijzer, waaruit weet gij dat? Waaruit weet ge dat er zulke verlossing is? Waaruit weet ge dat er is een onze Heer Jezus Christus? En dan antwoordt hij, dat weet ik uit het heilig evangelie.
Wat zou u hierop antwoorden, kinderen Gods, die Christus leren kennen in uw leven als uw Heere Jezus Christus? Als men u zou vragen, waaruit weet gij dat? Dan denk ik dat velen zouden antwoorden, ja, dat heb ik zo ondervonden. Dat is in mijn leven gebeurd. Die Christus is mij van God geschonken. Gelijk staat in het antwoord van vraag 18. Tot de wijsheid, de rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Van God geschonken. Van de rechter. De rechter die heeft in de vierschaar zelf voor verlossing gezorgd. De rechter, de beledigde vader, die we door onze zonde naar de kroon gestoken hebben, die heeft zelf voor verlossing gezorgd. Hier hebben we toppen van goddelijke genade. De rechter heeft Christus geschonken. En waaruit weet ik dat? En dan zegt hij, dat weet ik uit het heilig evangelie. Dus dat heb ik gelezen in de boodschap van God. Dat heb ik horen prediken in ons huis. Dat heb ik gelezen, dat weet ik uit het heilig evangelie. Hier wordt de Bijbel genoemd, het heilig evangelie. Daar wordt dit hele boek evangelie genoemd. Met zijn vloeken en met al zijn straffen en zijn oordelen. Dat hele boek wordt evangelie genoemd. Omdat alles wat hierin geschreven staat, geschreven is tot onze lering, tot onze vertroosting. Opdat we door die schriften kennis en wetenschap zouden hebben van de weg der verlossing uit onze grote nood. Dus dat hele boek van God, dat wordt hier genoemd het heilig evangelie. En dat heilige evangelie, dat heeft God zelf in het paradijs geopenbaard als de eerste. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. Door de offeranden en de ceremonieën van de wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Wat een antwoord. Ik moet dus te raden gaan bij Gods woord. Om te weten of dat hij ook mijn verlos is. Of dat hij ook mij bevrijd heeft van al mijn zonden. Of hij ook mij van een kind des duivels tot een kind van God gemaakt heeft. Hier krijgt u het in aansluiting op hetgeen wat ik vanmorgen tot u spreken mocht. Uit het evangelie, uit het woord van God, wordt de zaligheid verkondigd. Dat is de bron waardoor God ons het leven geeft, maar ook het leven voedt. Door dat woord worden we wedergeboren, maar door dat woord wassen we ook op in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus. Hoort u het lang? Uit het heilig evangelie is dat woord ondierbaar. Hebben we onze naam in dit heilige boek gevonden. Onze naam waarmee we geschreven staan in dit boek. Zondaar, weglopers van God, verbrekers van zijn rechtsregel. Zondaar, hebben we die naam gelezen? Hebben we onze naam gelezen in dat boek? En hebben we daarop gelezen dat zondaar de dood verkondigd wordt. Dat zondaren wordt aangezet dat ze vervloekt zijn. En zijn we toen in datzelfde boek, altijd nog in datzelfde evangelieboek, verder gaan lezen. En hebben we biddend gevraagd, Heere, Heere, kan ik dan ook van de straf ontheven worden en wederom tot genade komen? Heer, wilt u ook mijn God zijn? Wil u ook mij verlossen van de tyranniserende macht der zonde? En wil u mij maken tot een kind van God? En heb u al lezende in dit boek wel eens dierbaarheid gezien in onze Heer Jezus Christus, in de zaligmaker der wereld? Dat vragen we persoonlijk, jongen, af. Of dat u al lezende in dat boek zowel eens betrekking gekregen hebt op onze Heer Jezus Christus. Of u al eens bewogen geweest zijt in uw gemoed om tot hem te vluchten. En om tot hem te gaan met de last van uw zonde. Of u hem zo alleen aanschouwen hebt aan onze broeder die in het gericht van God stond. En of dat uw hart al eens verteederd heeft. Of het spraak uit zijn mond wel eens gehoord hebt. En dan weer niet door stemmen en door gezicht. Maar in het evangelie. Lezende in dat boek. Of het spraak al eens gehoord hebt in uw hart. Dat wil zeggen, of dat woord al lezende u aansprak. Toen hij zijn armen, toen door wonde handen over u uitbreidde. En het u toeroep, ik ben Jozef. Ik ben uw broeder. Ik ben voor u de dood ingegaan. En u vraagt niet of dat woordelijk in uw oren geklonken heeft. Maar ik vraag of dat dit zakelijk aan uw hart bevestigd is. En dat kunt u hieruit weten. Als ge ooit zijn stem gehoord hebt, dan heb ge al uw krachten verspeeld op het spreken van Jezus. Dan hebt u al uw krachten verspeeld. Dan hebt u al uw wapenen ingeleefd. Dan heb u uzelf met lichaam en ziel, met verstand, wil en krachten, voor tijd en eeuwigheid aan overgegeven. En dan heb u daar plachtig het verbond gemaakt met God, dat ge van achter hem nooit meer wilde afwijken. Want de ogen dergenen die dien, die zullen nooit meer terugzien. Nee, niet dergenen die gezien hebben, dat staat niet. Dan dacht, wanneer dat waar was, was het nog eeuwig verloren. Wat wij die gezien hebben, we zien nog zo menigmaal terug. Tot onze grote smart en droefheid. Maar de ogen die zien, die kunnen niet terugzien. Dat is onmogelijk. Als je op Christus ziet, kan je niet even op de wereld zien. Dat is onmogelijk. Als je op Christus ziet, is dat voorwerp van onze verlossing zo groot. Zo oneindig groot. Dat er van ons gezegd zou worden. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Als je de verlossing van je dood en uit je dood in hem haast. Als je het oog zo op hem mag slaan, als onze Heer Jezus Christus, die ons van God, van de rechter des hemels geschonken is, om ons te zijn tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing, dan zijn we blind voor al het andere. Nu vraag ik u, is dat niet alleen gebeurd? Dan heeft God het binnenste van zijn hart aan u geopenbaard. Zo heeft hij zelfs aan Adam niet gedaan. Dat was alles onder de sluier van de wet. Zo heeft hij het zelfs door de patriarchen, hoe groot ze ook op hem gezien hebben, niet gedaan. Zo heeft hij het zelfs door de profeten van het Oude Testament, hoewel ze gezegd hebben, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven, maar toch niet gedaan. Wat er staat, hij heeft het dan laat door zijn eeuwig geboren zoon vervuld, hoewel hij het daarvoor in de offeranden en de ceremonie van de wet heeft laten voordelen. Dat wilde zeggen, in die schapen en in die runderen en in al die offeranden en in heel die dienst der priesters en ceremonieën, daar heeft hij maar één ding afgebeeld. En dat is Jezus Christus als het lam Gods dat geslacht is voor de zonde der wereld. Dat heeft hij afgebeeld in die dienst der scharingen. Maar ik zeg, het was alles nog onder in de bolster van de wet. Maar hij heeft het eindelijk aan het laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Ach, mag ik het zo even zeggen? Nu, onder de dag van het Nieuwe Testament, terwijl de Heer onder het Oude Testament gezegd had, hier, hier klopt een liefdaad. Een hart wat bewogen is over schuldige zondaar. Zo heeft hij onder het Oude Testament geroepen. Maar onder de Nieuwe Acht zegt hij, kijk maar in mijn liefdaad. Hier zie je het. Onder het Oude Testament heeft hij gezegd dat het er was. Maar onder het Nieuwe Testament zegt hij, hier is het. Blik er maar in. Hij heeft ons in zijn hart laten blikken. Toen hij zijn zoon ons neergezond, die geleden heeft en die gestorven is. De hoogste liefde des vaders is aan ons geopenbaard geworden. O zondaar, dat ge dan deze dag niet een einde bracht. Eer ge ook zo die Christus des Heren zou mogen kennen. O zoek hem in zijn woord. Hij is in dat heilig evangelie geopenbaard. En al degenen die hem in waarheid vinden, die vinden hem in dat heilig evangelie. Die hart wordt branden, wanneer hij gepredikt wordt, de zalig maken, de van God gegeven. Voor de mens die in de dood eenvoud voor God, want zo was deze man. Van alle tijden verzondigd, van alle tijden verdeurd, van alle tijden toegesloten. Maar nu komt God van boven, die rechtvaardige rechter, en die gaat spreken tot dit schuldig hart. En wat gaat hij dan tot dit schuldig hart spreken? Hij gaat tot dit schuldig hart spreken, hier in mijn zoon. Dat is het enigste. Dat is het zwaarste woord, zegt Rutherford, wat de Heere tot een zondaar spreekt, komt en uw ziel zal leven. Geen woord van verwijt, geen woord van trist, geen woord van oordeel en geen woord van straf. Zou ge hier slechts uzelf oordeelt, ge zult door God niet geoordeeld worden. Zou ge hier van uzelf zeggen dat ge een verloren zondaar bent, met u wat, met u het moet wagen, moet echt wagen. Maar zo ge dan hier oprecht zegt, Heere, zoals ik is, ben ik er geen twee. Verdoemelijk voor God en verachtelijk bij de mensen, dan zal God niet meer met u twisten. Dan heeft hij uw twist zelf uitgetwist in onze Heer Jezus Christus. En is er voor ons overgebleven een verzoend Vader, die uit de hemel de bloedstorting ons zet in de prediking van het eeuwige evangelie. Kom, arme zondaar, wat staat gij dan van ver, al wenend en al zuchtend, alsof het voor u niet zou zijn. Het wordt ons in het evangelie geopenbaar. En aan wie wordt die Christus der schriften beloofd? Aan de verbrokenen van hart en aan de verslagenen van geest. Die Christus der schriften wordt beloofd aan mensen die het leven in de eigen hand niet meer kunnen houden. Maar die komen al Noach zelf gevlogen tot de vensteren. Die komen met boete en berouw voor zijn naam te zitten. Dan is hij zal ook in uw hart die Christus der schriften, onze Heer Jezus Christus openbaar en allengskens u opvoeden door de redelijke en onvervalste melk, totdat zij ook zou mogen zingen. Want deze God, die is onze God, hij is ons Heer en zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood, zal hij ons geleiden aan een